Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom. Sinds de moord op Peter R. de Vries zijn over de hele wereld vermoede handlangers van Ridwan Taghi opgepakt. Daarmee hopen de opsporingsdiensten een duidelijk signaal af te geven. Niemand is onvindbaar. Jongens, in hoeverre is die moord op Peter R. hiervoor een aanjager geweest?
Kijk, de moord op Peter R. de Vries was een absoluut dieptepunt in een reeks dieptepunten die we gehad hadden. We hebben het uitgebreid gehad over de vermoorde broer van de kroongetuige, Ridwan. We hebben het gehad over Dirk Wiersum, die vermoord is, de advocaat. En nu was de derde persoon in de entourage van Nabil B. Vermoord, zijn vertrouwensman Peter R. de Vries. En toen is echt wel het idee binnen de opsporing geweest, dit moet stoppen. Dit is geen georganiseerde misdaad meer, dit is terreur. We hebben het zelf ook in het Parool geregeld beschreven. Dus in die zin was de moord op Peter R. de Vries een katalysator van de gedachte dat wat nog buiten over is, na de aanhouding van Ridwan Taghi en al die medeverdachten die al vastzitten, dat echt
ja, eigenlijk was het een
stoppen.
Teken dat er nog heel veel aan de hand is om hem heen.
Nou, je moet niet vergeten, kijk, die moorden op Dirk Wiersum en ook de broer van de kroongetuigen, die hebben plaatsgevonden op het moment dat Ridwan Taghi nog niet was aangehouden.
Mm-hmm.
De moord op Peter R. de Vries is gebeurd na de aanhouding van Ridwan Taghi. En daarmee kan ik me ook voorstellen dat de opsporingsinstanties dachten van, oh, dus hij is nog steeds in staat om het een en ander buiten voor elkaar te krijgen en om zelfs iemand te laten liquideren.
En dachten jullie toen die Ridwan Taghi werd opgepakt, dat was in 2019, ook van, nou, hij zit binnen nu, hebben dat hele netwerk te pakken? Of is gelijk duidelijk dat één iemand oppakken gewoon niet zoveel zin heeft? Of niet zoveel zin mag ik niet zeggen, maar dat het maar het begin is.
Eerlijk gezegd dacht ik wel, hij is zo lang voortvluchtig geweest en hij heeft zo lang zich kunnen realiseren dat er een moment zou kunnen komen waarop hij zou worden gearresteerd. Dat er heel veel tijd is geweest om voor te bereiden, what if? Als ik gearresteerd word, wat zou ik dan, wie zou welke rol dan moeten kunnen spelen om het voor te zetten?
Ja.
En vergis je niet, we hebben natuurlijk ook al eerder hier besproken dat Ridwan Taghi vanaf maart 2021 tot oktober 2021, met in het midden de moord op Peter R. de Vries, in staat is geweest via zijn neef Youssef, die ook advocaat was, om een open lijn, afgeschermde lijn naar buiten te onderhouden vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught waar hij gedetineerd zat. Waar het heel wel mogelijk is dat hij dit soort geweld ook heeft kunnen aansturen rechtstreeks vanuit de EBI. En dat gepaard aan wie er allemaal nog buiten waren en gepaard aan het de aanname van het Openbaar Ministerie in elk geval, dat hij een control freak is die probeert zoveel mogelijk te organiseren. Dat maakt dat het wel voorstelbaar was dat er nog veel meer geweld zou kunnen volgen, omdat die organisatie nog machtig is en eindeloos veel geld verdient nog steeds met internationale cocaïnehandel.
Hadden ze dan niet gelijk met Taghi wat andere mensen ook kunnen oppakken?
Ja, ik dacht dus wel in 2019 van, nou, in elk geval nu is de baas zit binnen, hè, de vermoede baas. En ik dacht ook, maar ik had baseerde me daarbij, zeg maar, op het wat ik in het verleden altijd heb gezien, is dat als de baas binnen zit, dan gaan de panelen schuiven, dan komt er iemand anders en die, nou ja, dan zijn er misschien wel afspraken gemaakt. Maar mensen voelen zich wellicht niet meer zo gebonden aan die afspraken, want de baas die hangt levenslang boven het hoofd. Dus het verbaasde mij in die zin wel een beetje dat ik dacht van zo, er zijn ook nog mensen die dus nog echt iets willen doen.
Ja, en voor hem.
Loyaal blijven.
Ja,
op de
en dat is eigenlijk iets, dat vond ik, van wat ik eerder had gezien, had ik altijd zoiets van, dat had ik nog niet eerder gezien. Zo moet je het zien.
Maar vergis je ook niet dat we alles wat nu rond Marengo en alles wat nu rond de vermoede rol van Ridwan Taghi en zijn vermeende criminele organisatie hangt, dat is allemaal ongekend. Al dat geweld tegen de bovenwereld. Van aanslagen op redacties van media tot aan mensen die in de beveiliging moeten zitten vanwege het risico te worden vermoord. Al die moorden op bovenwereldfiguren die we net al hebben genoemd. Dat is allemaal nieuw. Dus eigenlijk, en wat Wout zegt, is wel goed om op te merken. Dit wijkt in alles eigenlijk af van wat wij gewend waren de afgelopen 20, 25 jaar te zien in het onderwereld. Normaal is het, de koning is dood, leven de koning. Maar die koning gaat wel weer lekker zijn eigen gang. En nu is de aanname van in elk geval het Openbaar Ministerie dat nog steeds wordt gedaan wat Ridouan Taghi zou hebben gewild. En al dan niet rechtstreeks aangestuurd vanuit de EBI via die neef die ook advocaat is. Of goed geïnstrueerde mensen buiten. En van die mensen probeert nu het Openbaar Ministerie en de Landelijke Recherche zoveel mogelijk binnen te krijgen. Je moet ook niet vergeten dat je kunt niet zomaar mensen arresteren zonder bewijs. Hè? Dus het is gewoon soms echt nog wel werk om voldoende dossier tegen iemand op te bouwen. Zodat je, als je hem vindt, dat je hem kunt pakken. En dan te vinden. En het land waar hij dan verblijft, overreden die arrestatie te verrichten. En dan diplomatiek voor elkaar te krijgen dat diegene ook nog weer naar Nederland wordt getransporteerd. Er zijn best wel veel stappen te zetten. Dus je kunt niet zomaar denken, oh, we doen een veegdag en dan halen we iedereen even op.
Nee, maar het gaat maar ook meer om het moment dat toen Taghi werd gearresteerd, of ze dan ook al eigenlijk die andere, laten we het kopstukken noemen, hè, de mensen die heel belangrijk waren, waarschijnlijk belangrijk waren in zijn organisatie, waren die dan ook echt al in beeld? Of is het echt pas later gekomen door andere informatie?
Nou, ik denk dat er, en daar hebben we ook wel aanwijzingen voor, dat er bij politie en justitie wisten ze wel wie werken er allemaal met hem samen en wie doet nou precies wat.
Anders kom je waarschijnlijk ook helemaal niet bij hem, toch? Het gaat toch een beetje via ook.
Nee, ik bedoel, er zijn uitgebreide presentaties waarin gewoon gezegd wordt, dit is de organisatie van Ridouan Taghi en deze mensen rekenen wij daartoe.
Wout en ik spreken natuurlijk ook mensen en er was wel een lijstje, dat is degene die we zo meteen gaan langslopen. Sommige daarvan stonden al hoog op het lijstje, het wensenlijstje van het Openbaar Ministerie opsporing in brede zin. We hebben ook zelf wel geschreven over sommige figuren die nog niet bekend waren voor de buitenwereld. Omdat wij uit milieu bijvoorbeeld informatie hadden dat die een bepaalde rol speelden. En dat die ook wel opgedoken waren in bepaalde onderzoeken wat de staat nog niet naar buiten had gebracht. Dus er was voor een deel een beeld. Ik denk voor een ander deel, er zijn die verschillende computerservers onderuit gehaald. Sky SSC, EncroChat en het Com eerder al. Waar heel veel berichten verkeer uit. Al die miljoenen berichten waar we steeds over schrijven. Daarin wordt natuurlijk nu gericht gezocht. Dus als jij denkt, hey, de organisatie van Taghi, die nog bestaat buiten, die ziet op een bepaalde manier uit. Dan kun je met die aanname de recherche weer concreet laten zoeken in die berichtenberg. En die berg, daar kun je niet overheen kijken. Hè? Zoveel miljoen berichten dat zijn. En als je daar dan specifiek op kunt zoeken, kun je daar dan weer bewijs vinden. Dat kan bijdragen aan een dossier op grond waarvan je zo'n persoon kunt laten arresteren. Dus het grijpt een beetje in elkaar. Dus enerzijds hadden ze wel een beeld. Anderzijds denk ik, en dat weten we ook wel, dat ze gaandeweg het zoeken naar bepaalde personen weer nieuwe personen in beeld krijgen. Bijvoorbeeld via die berichten. En dan zo blijft het zich aanvullen. En er is nu nog steeds, ook al bespreken we hier nu dat niemand onvindbaar is en dat uiteindelijk allerlei mensen uit de buurt komen, er staan nog steeds mensen op het wensenlijstje van de opsporingsdiensten die gelinkt worden aan Ridouan Taghi. Maar of er is nog te weinig bewijs tegen ze, of het is nog niet mogelijk om ze het land waar zij lijken te verblijven, daar te laten arresteren. Dus het is nog wel een lopend proces. Alleen wat Wouter en ik vaststellen is dat er wel echt flinke slagen zijn gemaakt. En dat is, we hebben het soms zijn we behoorlijk kritisch op het Openbaar Ministerie en op de opsporing. Maar hier zijn echt wel echt knappe stappen gezet.
Ja, het grappige is, of het grappige opmerkelijk moet ik eigenlijk zeggen, is dat bij vlak na de aanslag op Peter R. de Vries, toen is er één iemand opgepakt en dat is een vermoede hitman van Ridouan Taghi. Die is opgepakt in Brazilië, Gerald P. En ik in de research, we hebben onlangs hier een artikel ook over geschreven, in de research daarna kan ik me helemaal niet herinneren dat ik wist wel dat hij was aangehouden, maar niet dat het, heb ik niet geplaatst in van, oh, is dit misschien een antwoord geweest op de aanslag op Peter R. de Vries? Dat weet ik ook eigenlijk niet zeker. Maar ik weet wel dat bij de tweede aanhouding, en dat was die van Raffaele Imperiale, en dat is in augustus, dus toen was Peter ook al overleden. Toen weet ik nog dat Paul en ik elkaar spraken en dat we tegen elkaar zeiden, oké, er is nu wel
wat aan het gebeuren.
Er is nu een soort iets aan de gang dat ze in elk geval, worden mensen van het bord nu gehaald. En dat is dus duidelijk, zo zagen wij dat althans, een antwoord op De moord op Peter R. de Vries.
Maar hoeveel mensen op dat bord staan, dat is natuurlijk altijd nog niet helemaal duidelijk.
Nee, en welke posities die allemaal dan weer worden toegedicht. Kijk, er is natuurlijk ook nog een hele familietachie waar we het weinig over kunnen hebben, maar waar gewoon waar wel gedachten over zijn dat die bepaalde rollen zouden spelen. Maar zie het maar eens even te bewijzen. De dag dat nadat Ridwan Taghi was gearresteerd in Dubai, is een van zijn zussen hier klem gereden. Maar ze hadden niks. Ze hebben die meteen moeten laten gaan. En ze hebben nog wel huiszoeking gedaan, weinig gevonden. Dus je kunt wel een idee hebben van allerlei spelers die eventueel allerlei rollen zouden spelen. Nou, bewijs het eerst maar eens even lekker. Gelukkig leven we nog wel in een rechtsstaat waarin je wel bewijs nodig hebt voor je iets zou kunnen doen. Maar wat Wouter zegt, die Gerald P., die we trouwens Gerald Palm noemen, zie ik gewoon in de, de krant. Dus, daar hadden ze al een dossier. Die had al 20 jaar gekregen in een zaak waarin hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden twee mensen die dachten met hem vriend te zijn te vermoorden in een weiland bij Noordeloos. Dus daar heb je geen bewijsvraagstuk. Dus op het moment dat je weet, hij zit daar, hij zit in een land waar we misschien wat kunnen afspreken, dan kun je hem pakken. En inderdaad, maar het viel mij pas op bij het maken van dit artikel dat we vorige week hebben gepubliceerd, dat hij op 8 juli is gepakt, terwijl 6 juli Peter is neergeschoten. Maar wij waren allebei met zoveel dingen bezig toen.
Ik was in die tijd ook echt heel emotioneel. Ik was ook geraakt door de moord op Peter. Of een moordaanslag was het toen.
Ja, natuurlijk.
Maar dat greep ook heel erg aan. Waren hele hectische.
Ja, dus het is een beetje wazige dagen zijn het uiteindelijk.
Ja.
Ik wil even één dingetje uitleggen voor de luisteraars. Want net hadden we Gerald P. En jij zei, we noemen hem Palm. Kunnen jullie even uitleggen wanneer wij eigenlijk een achternaam gebruiken en wanneer niet? Want bij Taghi gebruiken we heel duidelijk zijn achternaam. En soms hebben we het over een letter. Dan zijn ze
hij heeft uitgebreid op de nationale opsporingslijst gestaan. Dus zijn achternaam is daardoor breed bekend. Dat is de reden. En ik zei net P. Maar dat is gewoon
dat snap ik.
Ja, maar kijk, het blijft altijd arbitrair. Wanneer breken we iemands privacy op die manier af? En wat Wout zegt, een van de belangrijkste redenen, en dat is natuurlijk met Ridwan Taghi en Said Razouki ook gebeurd, is als je op de nationale opsporingslijst wordt geplaatst, het Openbaar Ministerie brengt je foto, je volledige naam naar buiten. Oké, dan kunnen wij roomser zijn dan een paus. Sommige collega's, bijvoorbeeld NRC Handelsblad, houden dat dan nog steeds aan. Dat ze
tot er een veroordeling is of dan nog steeds ook?
Dan ook nog steeds, maar dat doen wij ook hoor.
In andere gevallen wel, alleen bij Ridwan Taghi doen we het niet. En je komt ook altijd in een soort
wel eens niet
toestand terecht. Ja. Want je hebt natuurlijk, we hebben Ridwan Taghi, maar daardoor en automatisch nu Youssef Taghi, zijn neef die ook advocaat is gepakt. Ja, die noemen wij Youssef Taghi. Je kunt zeggen, is toch niet 100% zeker dat die T dan ook voor Taghi zou moeten staan. Het blijft arbitrair, het blijft een beetje wikken en wegen. Want we hebben natuurlijk wel over zijn neef Jawad F. en Boris P. komen we zo nog op terug. Maar dus die, wij weten die
achternaam.
Ja, het zou ook bijvoorbeeld best wel raar zijn als je, binnenkort is het arrest in de zaak Holleder. Als je dan zou zeggen Willem H. Weet je wel, terwijl heel Nederland weet dat die man Holleder heet.
Het is altijd zoeken naar het omslagpunt wanneer. En dat is eigenlijk wat wij hier bij het Parool zelf samen met de hoofdredactie soms bespreken. Wanneer is Dino S. Dino Soerel geworden op een moment? Ja, hij was ook een heel bekende naam. Hij had ook, was verbonden aan een horecazaak aan de Nieuwmarkt. Maar ja, je kunt zeggen, en als diegene dan daarom vraagt van waarom ben ik ineens hier stuk gegooid door jullie? Want zo wordt het soms geformuleerd. Nou ja, dan proberen we het zo te doen dat we een antwoord zouden hebben als iemand dat vraagt. Maar ik heb vandaag nog met iemand een discussie gehad. Een zakenman die gelinkt wordt aan zware criminelen. Vanochtend, wat zal ik doen met je naam? Als je de naam afkort, is het ook incriminerend. Snap je?
Ja.
Dus als ik zeg Wouter L., dan klinkt dat als een verkeerlijke verdachte of een crimineel. Aan de andere kant, als je Wouter Laumans zou, als je iemand oud buiten en met zijn volle naam, gaat nooit meer van internet af. Hè? Dus als iemand over 10 jaar op die naam gaat zoeken, gaat nog steeds ons artikel naar boven komen. Terwijl iemand misschien is vrijgesproken.
Maar goed, dat zie je ook in andere journalistieke stukken. Ja, wat natuurlijk heel veel merken bij het Parool ook, dat mensen liever niet meer met hun achternaam in de krant staan. Ook als ze niet iets ergs gedaan
hebben. Ik had van de week een artikel over een notaris. Oh, die werd ook in verband gebracht met dingen die niet helemaal in de haak waren. Maar die man zegt, ik ben onschuldig. Maar die wilde toch met zijn niet met zijn volledige achternaam in de krant. Ook gewoon om die reden. Dus ja, het is maatwerk.
En anderen die vragen er gewoon expliciet om. Jan-Dirk Parelberg, de gevallen zacht vastgoedmagnaat. Ja, die inderdaad, die zegt ook, ik ben onschuldig. Zet mijn naam voluit, alsjeblieft. Want anders lijkt het alsof ik een crimineel ben. Nou ja, fair enough, doen we dat. Dus soms houden we rekening met verzoeken die worden gedaan. Andere keren beslissen wij zelf, ook omdat we niet altijd iedereen kunnen spreken. Overigens,
ik heb in het verleden voor NRC Handelsblad geschreven. En daar zijn ze heel streng in.
NRC
in dat
tegenwoordig, jongens.
Ja, sorry. Toen was het NRC Handelsblad. Daar moest gevraagd worden van, hoe gaan we dat doen met die achternaam? En toen heeft Ridwan Taghi aangegeven, middels zijn advocaat, dat hij er geen bezwaar tegen had als zijn achternaam voluit in de krant gezet werd. Dus,
nou, dat waarvan weet act? De waarvan acte, inderdaad. Paul V. Paul Vught, over wie gaan we het hebben? Want jullie hebben net een overzichtstuk gemaakt over de zes kopstukken, zijn het volgens mij.
De belangrijkste kopstukken die zijn aangehouden.
Die het afgelopen jaar zijn aangehouden.
Na de moord op Peter R. de Vries, ja.
Is er eentje ervan, jullie zeiden net bij Raffaele Imperiale, dachten we, er is iets aan het gebeuren.
Daar zag je twee dingen. Het eerste was, dit is echt wel iemand. Dit is iemand die wordt gezien als echt een grote jongen in de mondiale drugshandel. Echt een belangrijk figuur van de Italiaanse Camorra. En ook een zakenpartner van gekende Nederlandse criminelen, Rico de Chileen, maar ook Ridwan Taghi. En het tweede wat je daar zag, was dat er liep al een soort strafzaak. Er was al een uitleveringsverzoek van Italië en dat kreeg opeens een soort nieuwe impuls.
Mm-hmm.
Dus eerst denk je van, dat is misschien gewoon een lopende zaak. Maar toen hij werd opgepakt, dacht ik van, waarom nu? Snap je?
En dat speelt nog tussendoor dat de banden met Dubai natuurlijk wel veranderd zijn.
Ja.
In het verleden kon je als crimineel zijnde in Dubai lekker uit het zicht blijven, in de zon, investeren. Niet moeilijk om daar heel veel onroerend goed aan te schaffen zonder veel problemen. En dat is wel gekeerd. En we zagen dat natuurlijk met de arrestatie van Ridwan Taghi zelf.
Ja, want hebben we net niet gezegd, maar Imperiale werd in Dubai gearresteerd.
Ja.
Ja, Dubai wil ook af van dat imago van luxe boevel. Hè?
Mm-hmm.
Dat is vervelend, dat zit ze dwars. En er wordt ook van internationaal ligt daar ook druk op. Ligt er onder een vergrootglas. Paul en ik hebben vorig jaar een verhaal gemaakt dat Nederlandse criminelen Interpol daar plat hadden. Dus corrupte contacten hadden bij Interpol. Dus, en dat staat natuurlijk allemaal niet fraai.
Mm-hmm.
Ook helemaal niet als je op de fraude in internationale corruptieindex, als je daar liever laag wil scoren dan hoog, dan staat dit soort dingen staan niet fraai. En het doet ook vermoeden dat er de nodige internationale of diplomatieke druk is geweest om dingen voor elkaar te krijgen in Dubai, wat tot voor kort echt een soort boevenwalhalla was.
Ja.
Ook interessant daarnaast is Marokko als land. Dat hebben we het vaker over gehad hier. Nederland heeft een heel ingewikkelde diplomatieke band met Marokko. Een tijdje gaan dingen goed, dan gaan dingen weer even slecht. Dan denkt daar men weer van, Nederland, waar veel mensen wonen die voorouders hebben in het Rifgebergte. Nederland schaart zich aan de kant van de Rif-demonstranten die zich tegen de staat keren. En dan krijgen recherche-teams van Nederlandse origine, die krijgen daar ineens gedoe over, terwijl ze helemaal niet weten wat dat geopolitiek allemaal vermag. Daar kun je zien dat in oktober is daar Jawad F. Gearresteerd. Dat is een volle neef van Ridwan Taghi. Een zoon van een van de zussen van Ridwan Taghi. En die werd ook een hele belangrijke rol toebedeeld. Wordt en werd een belangrijke rol toebedeeld in het opvolgen van Ridwan Taghi. Van hem wordt gedacht dat hij allerlei voortgezet crimineel handelen, zoals dat
ze waren ook
heet.
Heel close, heb ik altijd begrepen. Jawad F. en Ridwan Taghi.
Ja, en het is dan de dubbele, dus familieband en kennelijk een persoonlijke klik. Maar dat hij dan in Marokko wordt gearresteerd, dat valt dan wel weer op. Van de allerlei zaken gaan moeizaam met Marokko, maar dit gebeurt dan toch weer wel. En zo heb je Minkok, die samen met Najim Z. werd gearresteerd in Libanon. Nou, Libanon staat ook niet echt bekend als een stabiele rechtsstaat tegenwoordig. En het is ook helemaal financieel een debakel daar. Elke dag demonstraties.
Mm-hmm.
En daar was Minkok heeft daar een tijd vastgezeten. En later had hij een soort landarrest, omdat Nederland weer geen nieuw paspoort wilde geven. Omdat hier nog een belastingschuld is toegedicht. die arrestatie, die kreeg in de Nederlandse pers eigenlijk een beetje het idee van... Hey, Min Kok en diens schoonzoon, Daji Z, werd gearresteerd. Het is andersom. Min Kok was een bijvangst in de zaak Najim Z. Want de opsporingsdiensten zien Najim Z als een belangrijke criminele partner van de groepering Taghi. En daar komen we later nog wel een keer op terug, want dat moeten we nog verder uitwerken. Zo, dus dat is misschien een aparte podcast, dus komt allemaal wel. Maar Min Kok, terwijl die bijvangst was tijdens de arrestatie, worden er weer echt een flink wapenarsenaal bij hem gevonden. Waaronder raketwerpers en andere zware wapens en zo. Dus krijgt die zaak daardoor weer echt gewicht. Maar ze waren, het was te doen, omdat Najim Z en zijn schoonpa is meegeveegd.
Aha. En laten we even teruggaan naar Jawad F, zei je net, die in Marokko is gearresteerd. Is hij nog in Marokko of is die ook, zijn al deze mensen over wie het hebben in Nederland uitgeleverd?
En dat, nee, want dat is dus een van de andere dingen die speelt. Kijk, het lijkt erop gericht om gewoon mensen van het bord te tikken.
Ja, zodat ze gewoon geen contact meer hebben met niemand.
Dus Raffaele Imperiale, die is uitgeleverd aan Italië, maar kan niet meer vanuit Dubai iets doen. Dat is Jawad F. Die zit vast op een oude, betrekkelijk oude zaak in Marokko. Dat is een liquidatie, een mislukte liquidatie geweest op een Nederlandse onderwereldfiguur. Nou, daar hebben we hier ook al heel veel over gezegd. Mm-hmm. In Marrakesh, daarbij is de zoon van de Marokkaanse onderzoeksrechter doodgeschoten. Maar ook dat was een oud dossier. Dus het lijkt wel alsof ze soms van wat oude dossiers even het stof hebben afgeblazen en daar een soort nieuwe klap op hebben gegeven.
Als je maar een titel hebt om iemand te kunnen arresteren. En dan is het inderdaad de bedoeling, deze pion moet om.
Ja.
Of koning of koningin in schaakterm of het paard. Maar goed, dat zie je de hele tijd terugkomen. En plus dus dat, wat voor dossier hangt eraan, vinden we interessant. Dan weet je, ze hebben hier door allerlei andere verdenkingen. Maar die kunnen ze nog niet uitspelen. Omdat ze te weinig bewijs hebben. Of hoeven ze nog niet uit te spelen. Je kunt hem allemaal vast binnen hebben. Dat is één. En dan, in welk land is iemand gepakt en zo. Bijvoorbeeld van Suriname hebben we natuurlijk een hele tijd als Nederland een hele moeizame relatie mee gehad. Omdat Desi Bouterse daar aan de macht was. Mm-hmm. Nu, met Santokki, lijkt het zich allemaal wel weer een beetje. De burgemeester Femke Halsema was net op werkbezoek geweest ook. Maar bij Suriname zie je soms ook, oh, ze pakken iemand als hij even naar Frans-Guyana gaat, oostwaarts. Of naar Guyana, westwaarts. Frans-Guyana is Europese Unie. Dus als iemand daar, dan kun je gewoon, ik heb dat zelf ook wel gedaan, kunt gewoon met een bootje vanuit Oost-Suriname de rivier over. En niemand gaat iets aan je vragen, geen paspoort, geen niks. Maar ja, als je daar bent, ze realiseren zich dat niet altijd, dan ben je in de EU, dat is leuk. Dat is financieel-economisch is dat interessant. Maar je bent ook, de lijn naar Nederland is dan ineens snel gevonden.
En denk je dat het voor justitie in Nederland uitmaakt dat die pionnen dus in andere landen vastzitten? Willen ze ze heel graag hier? Of is het meer echt wat je zei, we moeten ze tijdelijk uitschakelen?
Ja, het is gewoon het ontmantelen, het krachteloos maken van die vermeende groep rondom Ridouan Taghi. Je ziet het ook bij die aanhouding van Greg F. Die is in Curaçao aangehouden in september. Die is aangehouden op een drugszaak. Maar dat daarachter zit dat men denkt dat hij een heleboel dingen regelt voor de drugstak van de groep Taghi.
Mm-hmm.
Hoezo denken ze dat? Omdat hij wordt genoemd in PGP-gesprekken in het Marengo-dossier. Daarin is er met hem verkeer over een spyshop waarvan alles aan de hand is op dat moment. Dus hij wordt op de hoogte gehouden door Ridouan Taghi, althans in de visie van justitie. En dan gaan ze dus kijken van en wie is die man? Wat doet hij? En waar kunnen we hem op pakken? Hey, mm-hmm. We hebben nog een drugszaak of zo. Nou, we tikken hem van het bord.
En kun je iets zeggen over de rollen die deze mensen... Ik hoor heel veel natuurlijk drugshandel voorbij komen, maar je hebt ook nog geweld of misschien de financiële kant. Wat voor rollen deze mensen speelden in die organisatie?
Ja, dat zijn ofwel financieel. Hè. Kijk, zo'n organisatie die draait op één ding en dat is geld.
Mm-hmm.
En om dat geld te genereren heb je drugshandel. En uit dat geld komt van alles voort. Hè. Dus als je een liquidatie wil organiseren, kost dat geld. Als je een drugstransport wil organiseren, kost dat geld. Dus waar ze gaan achter iets aan, achter de sleutelposities van, of ze gaan achter mensen aan die sleutelposities bekleden in zo'n club. Of althans, waarvan dat gedacht wordt. En dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld kunnen regelen dat een drugstransport wordt opgezet. Of die bijvoorbeeld kunnen regelen dat geld van A naar B gaat. Of die bijvoorbeeld in staat zijn om geweld te organiseren. Het zijn dus niet de uitvoerders, de mensen die het uit de, in de haven uit de bak halen, uit de container halen. Maar het zijn dus mensen die de sleutel, de draaischijven. En daarmee ontmantel je natuurlijk zo'n organisatie.
Of soms is het een combi. Want Gerald Palm bijvoorbeeld, ik zei al, die is tot 20 jaar veroordeeld bij Verstek, toen hij nog gevlucht was vanwege een poging zelf, is hij veroordeeld 2 mannen dood te schieten. Dus die zou zelf geweld hebben gepleegd. Maar die zou ook een belangrijke factor zijn in het aanjagen van geweld. We hebben nog eentje die genoemd Boris P., de recentste arrestant. Die is in Servië gepakt in mei, eind mei. En die wordt ook wel weer gezien als iemand die ook een arm van de octopus in elk geval was. Hij is zelf van Montenegrijnse origine en woonde in de regio Utrecht. Maar hij is ook lang opgegroeid met mensen uit de cirkel rond Tachi. Dat was tot voor kort niet een heel bekende figuur. Maar Wout en ik hebben zijn naam horen rondzingen. Ik denk een halfjaartje geleden of zo, zoiets. Ja. Of iets langer. En nou ja, die wordt dan nu, die zat in Montenegro, die gaat even naar Servië en kennelijk wordt hij daar dan gepakt. Dat kan 2 dingen betekenen. Of hij is toevallig tegen de lamp gelopen omdat hij daar met een valse pas of zo binnen probeert te komen en de computer zegt, hey, valse pas, die wordt gelinkt aan Boris P. Of er is een goede lijn met Servië. Dat weten we hier nog niet van. Dat kan ook nog spelen. Maar dus, en die wordt ook echt gezien als iemand die de organisatie mee voortzet. Dat geldt ook voor Rafael Imperiale en Najim Z. Dus, en Jawad F., die dus in Marokko is gepakt, die wordt ook een dubbele rol toegedicht. Die komt bijvoorbeeld ook voor in de dossiers tegen neef en advocaat Youssef Tachi. Er zit daar informatie, zitten tips in dat hij betrokken zou zijn bij het mee organiseren van een gewelddadig ontsnappingsplan. En dat hij daar een belangrijke figuur zou zijn die moest aansturen dat Ridouan Tachi dan wel met veel geweld uit de EBI zou worden bevrijd, dan wel tijdens het transport zou worden ontzet. En dus dan zie je, dan is het zowel een brein buiten, mee organiseren van allerlei drugshandel wordt gedacht, als ook een belangrijke spil in plannen voor grof geweld. Dus soms lopen ze het in elkaar over, bedoel ik te zeggen.
Maar je zou ook nog kunnen zeggen, toen Tachi werd opgepakt, draaide het nog door. Dus nu deze 6 mannen zijn opgepakt, draait het even goed net zo goed door.
Ja, je moet kijk, dat hele criminele milieu is natuurlijk 1 groot piramidespel. Hè? De top gaat eraf en daar komt de laag eronder, schuift een plaatsje op. En zo was het, zo is het en zo zal het altijd zijn. Yeah. Weet je wel, maar het met name het geweld is volgens mij de aanleiding geweest om hier nu zo op te gaan schaken.
Precies, het is niet per se dat die hele prioriteit 1 was niet dat die hele kookhandel stil ligt, maar meer gewoon het geweld stoppen.
Maar die kookhandel die gaat ook nooit. Dat gaat ook nooit stoppen.
Nee, ik kijk me ook helemaal verbijsterd aan dat ik het überhaupt opwerp.
Nee, helemaal niet. Maar er zijn ook politici hoor die denken dat ze dat allemaal kunnen stoppen. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon, het wordt war on drugs en het is allemaal prima en allemaal tot je dienst. Maar er gaat geen gram minder gesmokkeld worden.
Mm-hmm. Verwachten jullie dat deze veegactie nog doorzet? Of kan je er iets over zeggen? Of de grote namen er nu dan van het bord zijn gehaald?
Er zijn belangrijke grote namen van het bord. Maar ik weet dat er nog namen zijn die bovenaan een lijstje staan. Dus het zal niet klaar zijn. Ik denk wel, er is een speciaal team opgezet. Dat heet, moet ik even spieken hoor. Het aanpak criminele machtsstructuren. Dat is een speciaal politieteam dat dat doel heeft. Nou ja, de naam zegt het al, die machtsstructuren duurzaam te doorbreken. Niet alleen van de groepering die aan Tachi wordt gelinkt, maar aan grotere andere groeperingen ook. En die zijn echt wel dedicated om te zorgen dat het ergens ophoudt. In elk geval met het grote geweld. En zoals we eerder al zeiden, dat het geweld meer de gedaante van terreur is gaan aannemen door bijvoorbeeld de moord op Peter Edvries, door de moord op advocaat. Rechtsstaat ontwrichtend. Dat heeft de boel in een stroomversnelling gebracht. Maar ik weet zeker dat we de komende maanden nog wel berichten gaan maken over nieuwe arrestaties in andere landen.
Interessante vraag is natuurlijk wat zo'n taskforce gaat doen als dit klaar is. Want dit is natuurlijk ergens ook wel succesvol te noemen tot nu toe. Gaat dat doorzetten en gaan we dus gewoon want het is een vrij intelligente aanpak van de georganiseerde criminaliteit natuurlijk. En het richt zich echt op het middenkader en topkader van de criminele organisaties. Dus
hebben jullie wel eens meegekeken bij dat soort politie-intelligentie, zeg maar. Ik zie ze voor, maar het is misschien heel filmisch, dat je zo'n ontzettend 3D-netwerk hebt met allemaal hoofden en namen en misschien nog nummers. Weet je hoe imposant zoiets eruit moet
zien? Ik denk dat je de boel overschat, Corrie.
Echt? Ja. Is het gewoon Excel?
Het ziet er allemaal een beetje houtje-touwtje uit.
Er is wel... Er zijn wel...
Maar wij zitten niet in zo'n kamer mee te kijken met besprekingen.
Dat iemand met zijn heel groot touchscreen
nee,
zo...
Kijk, we hebben er wel inzicht in. Al is het maar door strafzaken te volgen en zo, waar uiteindelijk heel veel kaarten op tafel moeten worden gelegd. Maar ik weet gewoon dat het... Wat prozaïscher is dan we soms denken van... dat is al inmiddels 2022, dan hebben ze de beste intelligence... en allerlei hele goede nerds die dat allemaal driedimensionaal in elkaar gieten. Het valt meestal wel tegen. Mm-hmm. Maar het resultaat kan hetzelfde zijn. Als jij gewoon een A4'tje hebt met 5 namen en je weet ze te arresteren... krijg je van mij fles champagne, hoor. Dat hoeft niet in een Excel sheet of in een 3D-animatie toestand. Maar het is, ze proberen het intelligent te doen. Ik vind ook dat ze hier echt goede stappen hebben gezet. Ja. Maar soms, Wouter en ik kijken elkaar er ook soms nog wel eens aan van... hoe amateuristisch is dit eigenlijk nog? Weet je? En we zitten met allerlei privacy-wetgeving. Het is wel voorgekomen dat iemand prominent uit de recherche... naar Wouter of mij belde. Weet je nog, die zaak van zoveel jaar geleden, hoe zat dat ook alweer? Dat zij het moeten wissen vanwege de privacywet en wij bewaren alles.
Dat kan iedereen alweer lezen op parool.nl. Dankjewel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Tachy Podcast. Heb je een vraag, mail hem naar tachy@parool.nl. Bedankt weer Paul en bedankt Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.